Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Jeroen Pauw. Hij verzwijgt zijn dubbele petten als producent, commentator en coach.
Dan de politiek duider die nu al deze verkiezing heeft gewonnen.
Plus hoe Galit Kazem en Sophie Hulbrand een gesprek totaal lieten ontsporen.
Verder, Frans Timmermans zit onderuit gezakt op zijn verkiezingsposters, maar is dat erg?
En zijn conservatieve partijen slecht voor de rechtsstaat? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Nou, nog een paar dagen en dan zijn de verkiezingen. En het goede nieuws is, dan zijn we af van al die lijsttrekkers in al die programma's.
Ja, zeker. Ik was de afgelopen week in Londen. En stiekem was ik er ook wel blij mee dat ik iets van afstand kon nemen. Want ik was het op een gegeven moment ook wel zat, ja.
Ik denk dat het nog best wel zou kunnen werken om als een soort van counterprogramming te zeggen, in ons programma komt geen enkele lijsttrekker en we gaan het niet over politiek hebben. Ik denk dat er nog best wel wat kijkers zijn die in zo'n laatste week, als het echt alleen maar over politiek gaat, dat die dat nog best wel interessant zouden vinden.
Gegarandeerd 100% lijsttrekkervrij.
Ja. Precies. Ja, nou ja, goed. En niet elk programma scoort even goed met lijsttrekkers die daar te gast zijn. Maar het debat van Nederland, dat scoorde wel redelijk goed. Het programma op SBS6, het debat op SBS6, dat trok 1,4 miljoen kijkers. Daarmee is het wel een van de best bekeken tv-debatten tot nu toe. En dat vond ik wel interessant. Het was een pittig debat. Ik vond het een interessant debat. Ja. Ik vond het een leuk debat. Maar ook wel een debat, ik denk dat de leiding wel ietsje strakker hier en daar had kunnen zijn.
Ik zag dat er online in ieder geval heel veel over gesproken werd op een gegeven moment ook. Hè? Dus ja, het leidde wel tot buzz in de socials.
Zeker, ja. Nou, het interessante, het debat werd inderdaad veel besproken. Het kreeg uiteindelijk ook best wel veel complimenten. Maar wat we hier ook kunnen bespreken vandaag is dat de voorbereidingen bij dat debat allerminst soepel verliepen. Dat was behoorlijk heftig allemaal. En dat heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen gepaard gingen met een flinke ruzie. Een ruzie tussen aan de ene kant de presentator Wilfred Gené en aan de andere kant de producent Jeroen Pauw van TVBV. Die heeft dit debat geproduceerd voor Talpa. Hij is daarvoor ingehuurd. En ja, die twee mensen, Wilfred Gené en Jeroen Pauw, die liggen met elkaar in de clinch. En die liggen ook best wel een lange tijd met elkaar in de clinch.
Ja, want is het nou water en vuur of is er echt iets concreet gebeurd tussen hen?
Nou, er is iets concreets gebeurd. Dat heeft te maken met die befaamde Op1-uitzending uit 2020. Toen Wilfred Gené daar aanschoof bij Jeroen Pauw en Fidan Ekiz aan tafel. En die werd daar ondervraagd over de Akwasi-rel. En hij was zichtbaar niet blij met de insteek van dat gesprek. Dat was voor de kijker ook merkbaar. Wilfred Gené was daar woedend over. En dat is de reden waarom tot op de dag van vandaag Fidan Ekiz bijvoorbeeld nooit heeft aangeschoven in Vandaag Inside. Hetzelfde geldt overigens voor Jeroen Pauw. Ook hij is nooit aangeschoven in Vandaag Inside. Wilfred Gené wil die twee gewoon simpelweg niet hebben in dat programma. Ze zijn wel aangeschoven in de Oranje Zomer. En dat ging eigenlijk ook best wel goed. Kijkers vonden dat best wel leuk. Maar Wilfred Gené wil ze daar niet hebben. Dus ja, Wilfred Gené was ook niet zo heel blij met het feit dat Talpa, dat John de Mol, uiteindelijk TVBV en Jeroen Pauw heeft ingehuurd om dat debat te produceren.
Ja, en toch even, hè? Want dit was 3 jaar geleden dat het misging. En nog steeds zit er dus oud zeer tussen die twee.
Ja, er zit echt oud zeer. Er zit flink oud zeer, inderdaad. Ja, ja, en dat komt ook eens in zoveel tijd weer tot uiting. Want het was, ik geloof, september dat Wilfred Gené Jeroen Pauw nog een zakkenvuller noemde in Vandaag Inside. Dus wat dat betreft is die ruzie gaande en gaande. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik wel denk dat Wilfred Gené een punt heeft hier. Ik ben wel een klein beetje team Gené in deze. Want eigenlijk is het standpunt van Wilfred, waarom hebben we Talpa, of waarom heeft Talpa TVBV van Jeroen Pauw eigenlijk ingehuurd? Want als je erover nadenkt, Vandaag Inside wordt gewoon geproduceerd door Talpa zelf. En dat is een heel succesvol programma. Het is gewoon een talkshow die ze zelf maken. Ja, je zou ook kunnen denken, dan kunnen ze ook zelf dat debat produceren. Waarom heb je daar een externe producent voor nodig? Wilfred kan het dus niet vinden, ligt in de clinch met Jeroen Pauw. Ja, wil eigenlijk de bemoeienis van Jeroen Pauw niet. Nee. En het kost natuurlijk ook nog eens een keer bakken met geld. Dus waarom in hemelsnaam zou Talpa dat willen doen?
Ja, en daar heb jij vast een reden, een reden voor.
Ja, zeker. Ja. Nou, dat is het interessante. Ik heb daar zeker een reden voor. Want dat wil ik ook eens een keer bespreken. Want dat is ook wat we deze podcast wel vaker doen. We leggen belangen bloot van verschillende partijen waar je misschien niet bewust van bent als je een gewone kijker kijkt. Ja. Precies, exact. Het punt is dit. Jeroen Pauw is daar niet alleen maar als producent. Want ik moet je heel erg zeggen, het is gewoon niet verschrikkelijk ingewikkeld om een debat te produceren. Jeroen Pauw wordt ook ingehuurd omdat je daarmee Jeroen Pauw krijgt. En Jeroen Pauw is een van de meest invloedrijke figuren in Hilversum. Niet alleen is hij de producent, hij is ook een politiek duider bij Galit en Sophie bijvoorbeeld. Hè? Dus het is iemand die kan beïnvloeden wat de perceptie is van het debat dat jij uitzet. Voor SBS is dit het eerste debat wat ze letterlijk in 20 jaar met lijsttrekkers maken. Het is heel belangrijk dat dit goed gaat. Je huurt Jeroen Pauw in, omdat je dan weet uiteindelijk dat dit debat, dat het een grotere kans maakt om positief beoordeeld te worden door de discussie na afloop, omdat Jeroen Pauw die heel sterk kan beïnvloeden.
Ja, dus door Jeroen Pauw een paar programma's toe te schuiven, koop je eigenlijk ook gewoon de solidariteit van een bekende tv-commentator en een van de invloedrijkste mensen op het Mediapark.
Ja, exact. Ja. En ik wil nou gewoon eens even proberen te duiden waarom Jeroen Pauw zo'n invloedrijk figuur is. Want ik denk dat de meeste mensen denken van ja, hij heeft Pauw gepresenteerd en hij schuift wel eens aan in talkshows. Maar waarom is hij nou zo'n invloedrijk figuur? Nou, ik wil even het optreden van Jeroen Pauw afgelopen dinsdag bij Galit en Sophie erbij pakken als een soort van casus. En ik wil gewoon eens even kijken naar de dubbele petten die hij heeft. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, Jeroen Pauw is wereldkampioen dubbele petten dragen. Het is ongelooflijk hoeveel dubbele petten die man heeft. Eén voorbeeldje. Afgelopen dinsdag sprak hij lovende woorden over Mona Keizer, de premierskandidaat van BBB. Eigenlijk was zijn boodschap, ze wordt onderschat. Nou, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Ik moet je heel erg zeggen, met die analyse kan ik ook best leven. Ik denk inderdaad dat zij veel toevoegt. Ik vind haar talkshow optredens over het algemeen ook erg sterk. Maar het punt is wel, ik zat me wel af te vragen, is Jeroen Pauw nou degene die analyse moet maken? Hij wordt daar aangekondigd als politiek duider. Dat suggereert een zekere mate van onafhankelijkheid. Maar Jeroen Pauw is ook de producent geweest van het programma Half Acht, waarvoor Mona Keizer een screentest heeft gedaan om dat te presenteren. Dat was ongeveer een jaar geleden. Jeroen Pauw, met andere woorden, was bereid om een zeer intensieve verbintenis aan te gaan met Mona Keizer. Is hij echt onafhankelijk als het gaat over haar prestaties in deze campagne? Een politiek duider staat normaal gesproken op afstand van het spel. Die doet geen zaken met de mensen over wie die praat. Dat is de essentie van het zijn van een journalist. Hij wordt daar aangekondigd als politiek duider, terwijl hij in werkelijkheid zakelijke belangen heeft waar hij niet open en niet transparant over is.
Ja, want dit is toch een beetje alsof Frits Wester ergens gaat duiden en dan complimenten geeft aan een politicus, maar ja, eigenlijk ook een keer een handeltje heeft gehad met die politicus. Ja. Of in ieder geval ja, wel heel regelmatig met die politicus samen op vakantie gaat en misschien nog meer dingen met die politicus doet. Dit is net iets te close. En je kan zelfs zeggen van, kijk, Mona Keizer is niet de meest voor de hand liggende kandidaat om een programma te presenteren. Volgens mij heeft ze geen ervaring in het presenteren. Misschien is ze persoonlijk gescout door hem. Misschien heeft hij haar ook nog op het oog voor toekomstige programma's om die te doen. Dus ja, dit wringt wel een beetje.
Ja, of misschien heeft hij ook wel dat hij hoopt dat zij in het kabinet komt en bepaalde dingen van haar dan wil eisen. Hm. Ook dat zou hier mee kunnen spelen. Je weet het eigenlijk, om eerlijk gezegd, niet. En dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dat is één ding. Maar hij zit daar verder dus ook als politiek duider, zoals ik zei. En dat betekent dat hij commentaar aan het geven is op de verkiezingscampagne, waar zijn debat een hele prominente rol in speelt. En dan vraag je misschien af van, waarom maakt dat uit? Nou, dat maakt wel degelijk uit, omdat hij subtiel de mening kan sturen over hoe belangrijk het door hem geproduceerde debat wordt geacht te zijn. Hij kan in theorie het RTL-debat enorm afkraken. Hij kan ook daar heel veel promotie doen voor het SBS-debat wat hij produceert. Hij kan vragen opwerpen die worden beantwoord misschien in het SBS-debat. En waarom doet dit ertoe? Nou, dit betekent dus dat iemand eigenlijk daar zijn debat belangrijker kan maken. En daar heeft hij natuurlijk financieel gezien heel erg veel baat bij. Want als iedereen denkt van het SBS-debat, dat is de plaats waar dit gebeurt, dan gaat iedereen daarnaar kijken. En als hij als producent hogere kijkcijfers weet te genereren, krijgt hij in de toekomst een hogere fee. En dat is dus het probleem met Jeroen Pauw. Je weet niet waarom hij bepaalde uitspraken doet. Doet hij het omdat hij het echt gelooft? Of doet hij het omdat er een zakelijk belang achter zit? Die rollen worden niet goed gescheiden.
Nee, en de kijker is er ook op geen enkele manier van op de hoogte. Want ik denk dat niemand die dit item bij Galit en Sophie keek, doorhad dat hij ook heel innig betrokken was bij de organisatie van het SBS-debat. Hè? Dus nee, dat vind ik eigenlijk extra problematisch, dat die transparantie daar niet is voor de kijker.
Ja, klopt. En dus we hebben nu inderdaad gezien, hij heeft een rol als politiek duider, hij heeft een rol als tv-producent, maar hij heeft ook een rol als coach van verschillende presentatoren. Nou, van een aantal presentatoren is bekend dat hij die rol heeft vervuld. We weten natuurlijk dat hij Eva Jinek in het verleden heeft gecoacht, Rutger Kastrium, dat is ook bekend gemaakt. Hij heeft ook Helene Hendricks gecoacht. En dit is een naam die nog niet eerder in de media is geweest, maar wat wij wel inderdaad kunnen melden, is dat hij ook Galit Kazem heeft gecoacht. Meerdere keren is Galit gesignaleerd op de vloer van TVBV, het bedrijf waar Jeroen nog steeds aan verbonden is. En hij heeft daar 1-op-1 sessies gehad met Pauw. Galit Kazem wordt dus gecoacht door Jeroen Pauw. En ook dit is wel weer een hele belangrijke in de context van het debat wat SBS6 heeft georganiseerd. Want hoe groot is de kans, denk jij, dat Galit Kazem kritiek of commentaar gaat geven op het SBS-debat dat geproduceerd is door zijn mentor Jeroen Pauw? Ja. Ik denk dat die kans natuurlijk nihil is. Niet alleen is hij daardoor misschien een tafelgast kwijt, maar hij is ook zijn coach kwijt. En hij is ook nog zijn relatie kwijt met iemand die heel machtig is in de televisiewereld. Met andere woorden, dat doet hij niet. En dat is nou precies waar Talpa voor heeft betaald. Zij betalen Jeroen Pauw een hele grote som geld, omdat ze dan weten dat er heel veel mensen dat debat niet meer durven te bekritiseren.
Ja. Want je vertelde me eerder over al die mensen die hij coacht. Hè? Dus dan heb je het inderdaad over Eva Jinek, Vieren Ekies, Rutger Kastrikum, Helene Hendricks. Ik vroeg me ook wel af van waarom laten zij zich allemaal door hem coachen? Want is het nou echt iemand die als enige zulke goede tips kan geven op het gebied van interviewen, van presenteren? Is hij echt de ultieme presentatiegoeroe van Nederland? En ik geloof echt wel dat hij inhoudelijk iets te melden heeft. Maar ik dacht, ja, misschien is het ook wel dat je vooral door Jeroen Pauw laat adviseren als je zelf talkshow-ambities hebt en vermoedt dat de kans dat je een nieuwe talkshow krijgt groter is als je door Pauw laat coachen. Dat verklaart misschien ook wel waarom Rutger Kastrikum zich door hem laat begeleiden. Want ja, hij is al langer bekend, heb je ook verteld in deze podcast.
Klopt, zeker.
Hij wil een talkshow. Nou ja, als je een talkshow wil, kies voor Jeroen Pauw als coach, want hij kan je daarbij helpen. Niet alleen inhoudelijk qua skills, qua vaardigheden, maar ook gewoon zorgen dat je net even op het juiste moment een zetje krijgt en naar voren wordt geschoven. Misschien wel in een debat dat of een programma dat door Jeroen Pauw zelf geproduceerd wordt.
Maar dat betekent inderdaad de rol die Jeroen Pauw heeft. Het is niet alleen maar een coach, het is ook een kingmaker. Het is iemand die de mogelijkheid heeft om de nieuwe talkshow koning of koningin van Nederland te kronen. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat zal absoluut een reden zijn voor sommige mensen om hem te vragen om gecoacht te worden.
Ja, en wat ik me ook afvroeg, want ik had het ook met wat journalisten erover, van is het nou problematisch dat je mensen aan tafel hebt met heel veel dubbele petten? En uiteindelijk kwamen we toch wel tot de conclusie van nee, dat is niet automatisch problematisch, want uiteindelijk, je hebt altijd ergens wel dubbele petten. Alleen moet dat voor de kijker transparant zijn. De kijker moet weten vanuit welk belang jij iets zegt. En dat maakt voor mij die verhouding tussen coach en coachee, die daar is aan tafel, eigenlijk zo problematisch. Want kijk, heel vaak wil de coachie, degene die gecoacht wordt, wil helemaal niet dat half Nederland weet A, dat je gecoacht wordt, B, door wie je gecoacht wordt. Dus dat is eigenlijk iets wat heel veel mensen geheim willen houden. De mensen die jij en ik begeleiden, of het nou CEO's zijn of lijsttrekkers, die willen ook liever niet aangeven door wie ze gecoacht worden. Dus dan breng je eigenlijk op dat moment als Jeroen Pauw ook iemand daar aan tafel in problemen, want ja, die wil waarschijnlijk helemaal niet daar transparant over zijn en dus weet de kijker ook niet wat er aan de hand is. En je wil natuurlijk ook volgens mij überhaupt niet de aankondiging doen van, bij mij aan tafel zit Jeroen Pauw, jij bent mijn coach, ik betaal jou, omdat ik graag een betere presentator wil worden. Maar vandaag ben je gewoon te gast. Ja. Ik zie het niet gebeuren. Het zou verfrissend zijn.
Nee, ik zie het ook niet gebeuren.
Maar ik zie het niet gebeuren. En waarom is dat volgens mij zo erg? Omdat Jeroen Pauw niet alleen over andere programma's praat, maar bij talkshows ook daar zit als een publiek figuur dat stelling neemt en meningen beïnvloedt. En dat is het hele idee van een talkshow. En
zijn rol als duider ook inderdaad.
Precies, en een tijdje geleden wilde hij de MH17-speech van Timmermans laten zien. En daarna zei hij van alles wat die man hier zegt, dat is gelogen. Nou, er bleek inderdaad ook al een aantal dingen niet te kloppen in die speech. Maar wat als hij morgen Pieter Omtzigt uitmaakt voor een leugenaar? Of als hij iemand anders echt uitmaakt voor leugenaar in een situatie waar je als presentator echt wel de plicht hebt om dat tegengas te geven, door te vragen, in te grijpen.
Interessant punt.
Dan denk ik toch dat iemand op dat moment dat minder snel zal doen, bewust of onbewust, omdat je toch je coach niet wil afvallen. Nee. En dan vind ik eigenlijk dat wij als kijker moeten weten dat die twee een onderlinge relatie hebben. En op dit moment weten we dat vaak dus niet als kijker.
Ja. Dus ik denk inderdaad wat de conclusie van dit is dat we echt veel meer openheid nodig hebben. Echt openheid, dat is echt het eerste wat hier van belang is. De aankondiging, hij is politiek duider, is echt niet voldoende. Er zijn zoveel meer rollen die Jeroen Pauw heeft. En als kijker moet daar gewoon openheid voor worden gegeven. We moeten dat kunnen meewegen in wat hij zegt. Het tweede is denk ik ook wel dat hij ook goed moet kijken van waar is het misschien verstandig als ik me een klein beetje afzijdig hou. Ik gaf niet voor niks het voorbeeld van Mono Keizer. Ik denk dat die analyse beter door andere mensen gemaakt had kunnen worden. Soms moet hij zich terughoudend opstellen. En dat geeft maar aan hoe lastig deze dubbele petten zijn. Hè? Want iedereen heeft dubbele petten. Dat is absoluut de realiteit.
Ja.
Maar ik vind de combinatie van deze dingen wel erg lastig. Als je het in voetbaltermen even neerzet. Hij is speler, scheidsrechter en organisator van de wedstrijd. En dat vind ik toch wel echt iets te veel van het goede. Dus hij moet zich goed bewust zijn van die rol.
Ja. Ik vind het toch wel leuk, gewoon even als slotobservatie, dat naarmate wij langer samen een podcast maken, jij ook gewoon met voetbalmetaforen op begint te komen.
Ja, Lars, ik groei helemaal naar jou toe. Straks zit ik nog op de tribune bij Ajax ook. Helemaal een drama.
Soms halen mensen onze stemmen niet uit elkaar. En dan zeg ik van, Victor die heeft vooral rechtse praatjes en ik praat over voetbal. En, als ik straks ook nog rechtse praatjes krijg, dan wordt het echt een hele verwarrende podcast.
Die dag
dit.
Verwelkom ik, Lars. Ik zie het nog niet snel gebeuren, maar de dag dat jij met rechtse praatjes aan komt zetten, ik hang de slingers hierop. Over slingers gesproken, die worden ook opgehangen door iemand anders. Want er is één politiek duider die deze verkiezingen nu al heeft gewonnen, omdat hij echt overal zit. We hebben hem eerder besproken. Het is Wouter de Winter, de Telegraaf journalist. En we hebben hem eerder besproken omdat hij destijds gedumpt was door de late RTL talkshow. Daar was hij voorheen zeg maar exclusief de duider. En op een gegeven moment eindigde die exclusiviteit en gingen ze hem veel minder vaak inzetten. Normaal gesproken is dat een klein beetje het einde van je talkshow carrière. Je bent een gast die afhankelijk is van of je in de smaak valt bij een presentator. En als je uit de gratie bent, dan betekent het vaak dat je moeite hebt met weer in beeld te komen. Nou, bij Wouter de Winter is exact het tegenovergestelde gebeurd.
Ja, want je hebt heel vaak natuurlijk uit het oog, uit het hart. Hè. Als je een tijdje niet in beeld bent, dan ben je ook wel heel snel weer vergeten. En voor een deel zit hem dat volgens mij er natuurlijk ook in. Dat als jij niet in beeld komt, dan is het niet alsof er een soort van vacuüm is. Nee, dan zit er vaak iemand anders op jouw plekje, op jouw stoel. Ja. En de kans is natuurlijk best groot dat die ineens weer heel erg bekend wordt of bekender wordt, populairder wordt. Ja, dan kom je er niet meer tussen.
Er is een grote concurrentie inderdaad. Maar bij Wouter de Winter is echt het tegenovergestelde gebeurd. Want hij schuift aan in Vandaag Inside. Hij schuift aan bij Op 1, bij Galit en Sophie. En tegenwoordig ook weer regelmatig bij Bo. De enige waar hij de afgelopen tijd niet te zien was bij Umberto. Daar komen we zo dadelijk op, want dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Maar het feit dat hij door alle talkshows gevraagd wordt, dat betekent dat ongetwijfeld de kijkcijferanalyses, de minutenanalyses laten zien dat hij het goed doet bij de kijker. Dat moet gewoon de reden zijn, want massaal kiezen ze voor hem. Dat betekent gewoon heel simpel dat als Wouter de Winter is, mensen meer gaan kijken. Mensen zappen niet weg, ze blijven aan zijn lippen hangen. De kijkcijfers stijgen als het ware als hij aan het woord is. Dat zal gewoon onmiskenbaar het geval zijn. En ik denk dat dat is. Wouter de Winter is heel sterk in een beetje daar, niet al altijd meepraten met de rest. Hij durft echt tegendraads te zijn. Hij durft mensen het vuur aan de schenen te leggen. Ja. Maar hij heeft altijd wel een sterk punt. Hij is iemand die er wel goed over na heeft gedacht. En dat is denk ik wat de kijker echt heel erg waardeert.
Ja, is ook goed ingevoerd volgens mij natuurlijk. Hè, als Haagse duider. Ja, dus dan, precies. Je mag er vaak ook wel van uitgaan dat als hij zegt dat iets op een bepaalde manier gebeurd is. Je weet dat er wel een klein rechts sausje overheen zit volgens mij als hij het vertelt.
Het is absoluut een telegraafgeluid. Ja,
maar
zeker, ja.
Maar
ja.
Hij is wel goed ingevoerd.
Ja, zeker. En wat ik zei, ik vind het wel interessant om te zien dat hij niet bij Umberto geweest. Er was eerst sprake van mogelijk een zwarte lijst waar hij op staat. Umberto zou hem niet in zijn talkshow willen. Umberto heeft meer een gezellige talkshow gemaakt. Wouter de Winter ja, is af en toe niet ja, echt gezellig. Het is iemand, wat ik zei, die af en toe tegendraads is. Ja, dat valt kennelijk niet in de smaak bij Umberto. Maar ik moet je heel erg zeggen, ik denk dat het echt een ongelooflijk grote blunder is van Umberto om Wouter de Winter niet te vragen. Ik denk dat hij op dit moment gewoon de populairste journalist is. Ik denk dat ze er heel verstandig aan hadden gedaan om die man gewoon exclusief aan de late RTL talkshow te verbinden.
Ja, maar dat is nu dus niet zo. En dit laat volgens mij ook wel zien dat talkshows een ander profiel op dit moment hebben. Hè? Want daar had jij het
nou, ja,
over.
Precies, ja. Ja. Nou ja, dat vind ik wel interessant. Het is gewoon even een klein beetje een klein side note die ik in het draaiboek had gezet. Want ik denk dat deze verkiezingsstrijd echt wel laat zien dat elke talkshow echt een ander profiel heeft. Een paar jaar geleden was het dat ze een beetje te veel op elkaar begonnen te lijken. Maar dat is echt totaal niet meer het geval. Even voor de mensen die twijfelen. Dit is gewoon de gids die je moet hebben. Als je voor meningen en ophef in de markt bent, dan moet je vooral naar Vandaag Inside gaan, want dat krijg je daar. Ja. Als je lichte journalistiek, maar ook veel sfeer en gezelligheid en entertainment wil hebben, dan moet je naar de late RTL talkshow gaan. Zowel Bo, Umberto als Renze bieden dat. Als je een journalistiek programma wil, maar wel links georiënteerd, dan ga je naar Galit en Sophie. En wil je een journalistiek programma wat centrum rechts is, dan ga je naar Op 1. Dat is min of meer hoe het landschap er op dit moment uitziet.
Voor elk wat wils.
Ja, absoluut. Ja, zeker.
Oké. Okay. Ja. Iets heel anders. Weet jij wat de overeenkomst is tussen Goed Nieuws Vandaag en een kalkoen?
Ze hebben beide Thanksgiving niet gered?
Nee, ze halen beide de kerst niet. Is dat okay.
Nee, oké. Okay, ja, fair enough. Oh, zit ik er nog redelijk dichtbij. Ja, nee, klopt. Ja, ja, het gaat binnenkort stoppen tot niemands verbazing.
Nee, want 2 dagen voor kerst stoppen ze, geloof ik. Hè? Dus dan zit het er echt op. En toen ik dat nieuws deze week voorbij zag komen, toen moest ik direct denken aan het gesprek dat wij hadden met Donatello Piras, dus de presentator. En dat was 1,5 week geleden bij de Dutch Podcast Awards. En jij vroeg hem toen van hoe lang Goed Nieuws Vandaag nog doorgaat. En je verwachtte volgens mij een heel kort antwoord en dat kwam er.
Ik vroeg, dat was de eerste vraag die ik stelde. De tweede vraag die ik stelde was van hoe is de sfeer achter de schermen?
Oh ja, ja. Ja.
En het punt is een beetje, ik stelde die vraag aan Donatello. Als je die vraag stelt, dan weet je natuurlijk wat iemand gaat zeggen. Hè? Iemand gaat zeggen van ja, nee, het is supergoed achter de schermen. Want niemand gaat tegen ons zeggen dat het slecht gaat, omdat ze dan weten dat we dat waarschijnlijk hier bespreken. Maar dat weet ik natuurlijk ook. Dus ik ga er ook vanuit dat hij gaat zeggen dat het supergoed gaat achter de schermen. Alleen mijn tweede vervolgvraag, tenminste dat was mijn plan, was om dan de vraag te stellen van ja, maar oh, zijn jullie dan, het gaat zo goed, zijn jullie dan niet ambitieus? Hè? Zijn jullie dan niet van plan om er echt wat van te gaan maken? Hè? Hebben jullie wel genoeg peper in de reet daar? Ja. En dat is natuurlijk een klein beetje een steekje, maar dat is wel een beetje om het daar los te krijgen van al die PR-praatjes, want dat krijg je vaak. En dan kan je leuke, interessante dingen horen. Maar het punt is dat Donatello gewoon 10 minuten lang helemaal losging op het feit dat het echt super gezellig was achter de schermen, dat ik na 10 minuten dacht van ik durf geen vervolg aan te stellen, want dan ben ik weer 10 minuten lang aan het luisteren.
Had hij je toch tuk, hè? Want hij heeft dus kennelijk toch, is hij jouw strategieën in de wielen gereden, zeg maar.
Nee, maar mijn strategie, om heel eerlijk te zijn, ik denk dat zij geholpen zouden zijn als wij erover zouden praten. Ja. Want Joost Maiberg op zijn analysekanaal op Instagram merkte ik op van RTL Boulevard, de verslaggever, die merkte ik op, niemand praat over Goed Nieuws Vandaag. Niemand praat erover. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, RTL heeft bij het content event ook gezegd, wij willen de talk of the town zijn. Ja. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dit programma gewoon wat buzz nodig had. Dus hij had me juist wat juice moeten geven.
Ja. Nou, wat ik nog herinner van het gesprek is dat hij wel aangaf waarom hij dacht dat het beter zou gaan. En op zich, dat wilde ik ook wel geloven. Want wij hadden in de podcast grote kritiek op het feit dat je 's avonds op televisie zag wat 3 weken eerder in de krant stond. En toen gaf Donatello aan van ja, dat was ook een beetje zo, dat gaf je ook wel toe, dat was in de eerste weken was dat inderdaad zo, omdat organisaties met nieuws, Goed Nieuws Vandaag nog niet wisten te vinden. En wat ze nu steeds meer zagen is dat mensen zelf contact opnamen van, hey, ik heb goed nieuws. Is dit misschien iets voor jullie? En toen dacht ik, ja, dat snap ik. Ik snap dat het dan makkelijker wordt als organisatie, maar ik dacht wel tegelijkertijd van, dat heeft natuurlijk wel heel veel beperkingen. Want ja, als je echt heel groot nieuws hebt en je wil iets brengen waar mensen het nog lang over hebben, ja, dan ga je niet naar het slechtst bekeken programma op de avond. Hè. Dus dat, ook daarmee krijg je niet groot nieuws. En wat ik ook nog vroeg is van, waarom hebben jullie niet gewoon een tafel? En daar had hij wel een interessant antwoord op. Hij zei gewoon heel leuk.
Inderdaad op krukken. En een beetje een krukken waren het met kleine tafeltjes ernaast. Ja. Maar ze zaten daar inderdaad niet achter. Het was geen typische talkshow setting.
Nee, en hij gaf ook wel toe van, dat is voor een deel gewoon omdat het makkelijker als format verkocht kan worden. Want als jij naar het buitenland gaat en je wil een format verkopen en je zegt, weet je wat wij hebben? We hebben goed nieuws en dat bespreken we aan een tafel. Dan wordt iedereen, dan lacht iedereen je in je gezicht uit. Hè? Dus dat liet voor mij wel zien, en dat sluit wel aan bij jouw duiding eerder van het programma, dat hier commerciële belangen eigenlijk boven het belang van de kijker is geplaatst. En ja, op een gegeven moment heeft de kijker daarop gereageerd door zijn middelvinger op te steken. Van ja, als ik op ergens heel laag op jouw prioriteitenlijstje sta, ja, dan ga ik het niet kijken ook.
Ik denk ook dat het aangeeft is dat lineaire televisie steeds meer met actualiteiten doet. Omdat fictie eigenlijk volledig is verplaatst naar de streamingsdiensten. En omdat lineaire televisie zoveel doet met actualiteiten, ja, wil John de Mol dat ook formateren. Want dan kan hij inderdaad het geld verdienen om dat te gaan verkopen. Een standaard nieuwsprogramma kan je inderdaad niet makkelijk verkopen. Maar iets wat een klein beetje anders is, zoals Goed Nieuws Vandaag eventueel wel. Uiteraard gaat dat niet gebeuren, want het is natuurlijk gewoon geflopt. Dus ja, dan kan je het ook niet verkopen aan het buitenland. Ik vermoed dat er niemand interesse heeft. Maar dat was wel de intentie inderdaad. Het is wel interessant dat we dat inderdaad weten. Ik denk wel, tip voor Donatello, zorg dat je meer spraakmakend wordt. Ik denk als presentator, je moet ook de boer op, je moet die programma's die je presenteert ook een beetje verkopen aan het publiek. Dus ik zou hem aanraden om de volgende keer, misschien eens te zorgen dat het allemaal wat meer spraakmakend is.
Ja, praat eens met Jeroen Pauw, die kan dat wel.
Dat is absoluut een goede tip, Lars. Ja, die kan dat zeker inderdaad, ja. Oké, laten we het hebben over onze favoriete talkshow, namelijk Galit en Sophie. Deze week liep het volledig uit de hand. Jij hebt het geanalyseerd, Lars, want ja. Laurens Das en Stefan van Baarle, die zaten daar aan tafel, twee lijsttrekkers, dus van Volt en van Denk. Ik zal eerst even het fragmentje laten horen, zodat mensen ook even een korte indruk krijgen van hoe het er daar aan toe ging.
Met een regenboog.
Het gaat toch om individuele vrijheid?
Nee, prima. De aanvoerder van Feyenoord heeft volkomen terecht dat ding niet omgedaan.
Meneer Van Baarle, meneer Van Baarle. Meneer Van Baarle,
waar ik voor sta is... Het is gewoon totale onzin wat u beweert.
Waar ik voor sta is acceptabel.
Meneer Van Baarle, probleem.
Waar ik voor sta is de acceptatie
van iedereen. Mijn moeder is nu kwam.
Even wachten. Even jongens, meneer Das.
Het is dus niet de acceptatie van iedereen.
Ik heb een aspirientje nodig en ik wil er echt even bij zeggen, dit is dus niet geëdit. Hè? Dit is gewoon letterlijk uit de uitzending gehaald. Wij hebben er niks aan veranderd. Dit is zoals het op televisie te horen was. Ik vond het echt ongelooflijk.
Ik dacht ook van, ja, ik kan vertellen dat het een chaos was, maar volgens mij moeten we gewoon een halve minuut uitzenden tijdens de podcast, voordat mensen geloven hoe erg het was. Want ja, dit heeft toch niks meer met een fatsoenlijke talkshow te maken. En het meest pijnlijke was ook, dat echt tot 6 keer toe probeerden Galit en Sophie dit in banen te leiden, maar het lukte ze gewoon niet. En wat me interessant leek,
is gewoon vandaag incompetente gespreksleiding.
Ja, nou, het leek me inderdaad interessant om vandaag te kijken van, waarom lukte hen dat niet en wat deden ze eigenlijk fout?
Maar deze mensen zitten daar, dus om dat gesprek in goede banen te leiden, dit gebeurt er, dan denk ik toch bij mezelf, deze mensen zijn niet goed in het werk te verrichten waarvoor ze zijn ingehuurd.
Ja, en normaal gesproken doen ze het in een eentje. Dan zitten ze nu met z'n tweeën aan tafel en zelfs dan lukt het.
Zelfs dan lukt het niet.
Nee. Wat ik misschien wel het meest gênante moment vond, los van die chaos, is dat uiteindelijk lukte ze het ook niet om het weer recht te trekken. En was daar een tafelgast voor nodig, politiek verslaggever van de NOS, Marleen de Roy, die zat aan tafel en... Laat even luisteren wat zij op een gegeven moment deed.
Hallo, meneer Das. Hey,
jongens, er zit een gespreksleider.
Jongens, Raoul.
Gespreksleider.
Sorry. Ja. Raoul, ik probeer het, maar het is heel lastig met jullie.
Oké, jongens, er zit een gespreksleider. Ik ga even ingrijpen. En die interventie van een gast aan tafel was nodig om dit gesprek weer op de rails te krijgen. Ja, het is toch een beetje alsof een politieagent op straat te vergeefs probeert in te grijpen bij een verhitte discussie, volstrekt genegeerd wordt en een 90-jarige oma vanuit haar scootmobiel op een gegeven moment op haar vingers fluit en schreeuwt, jongens, er staat daar een politieagent. Laten we naar hem luisteren.
Ja. Ja, dat is wel. Ja, dat is inderdaad waar het op lijkt. Ja. Ja.
Maar als je dat hele gesprek terugluistert, dan zie je dat het eigenlijk veel eerder misging. Eigenlijk ging het al in het eerste twee minuten van het gesprek mis.
Want dat is wel vaker eigenlijk. Hè? Want ik denk als wij wel eens een keer mensen die voorzitter zijn tijdens een vergadering trainen. En dan komen ze soms met voorbeelden aan waar het misging. Meestal gaat het niet mis op het moment waarop je ziet dat het misgaat. Maar heb je al een aantal dingen verkeerd gedaan in de aanloop daartoe.
Klopt. Dat is ook als ik analyses lees van Pieter Zwart. Hij kwam hier eerder voorbij van Voetbal International. Jij begon over voetbal, Victor. Dan zegt hij ook en schrijft hij ook dat heel veel mensen kijken naar de keeper die dan een bal doorlaat. Maar hij laat dan zien dat het eigenlijk vijf stappen daarvoor al misging.
Ik heb inmiddels helemaal spijt dat ik ooit over voetbal ben begonnen. dit voedt jou alleen maar, Lars. Dit vind ik echt een drama.
Oké, maar ga door. Wat gebeurde er tijdens het gesprek? Want Volt wil dat religieus onderwijs niet langer met belastinggeld wordt gefinancierd. En daar kreeg hij ook een vraag over. En nou ja, hij werd één keer onderbroken door Sofie Hielbrand. Hij negeerde haar interruptie gewoon. Sprak gewoon door. En uiteindelijk was hij 1 minuut en 4 seconden aan het woord. Direct aan het begin van het gesprek. Om uit te leggen waarom Volt vindt dat religieus onderwijs niet langer met belastinggeld betaald moet worden. En tegenover hem zat Stefan van Baarle van Denk. En hij werd gevraagd om daarop te reageren. Laten we even kijken wat er toen gebeurde. Na 1 minuut en 4 seconden, Laurens Dassen dus.
Ik vind het zo jammer dat religieus onderwijs in Nederland met zoveel wantrouwen wordt bejegend.
Nee, het is helemaal geen wantrouwen. Alleen, jawel. Ik vind dat we onderwijs juist een plek moeten hebben waar iedereen zich welkom voelt.
Ja, dat is het. Dat is het ook.
Nou, kijk, op een moment, ik heb zelf op een katholieke basisschool gezeten. En wij begonnen elke ochtend met wees gegroet.
Ja, even tot hier. Binnen 6 seconden wordt Stefan van Baarle dus het woord ontnomen door Laurens Dassen. En ja, volgens mij creëer je zo ook gewoon frustratie bij gasten. Want beide gespreksleiders zitten erbij, ze kijken ernaar. En ik zou het echt niet fijn gevonden om hier Stefan van Baarle te zijn. Want ja, jij wil ook gewoon je punt maken.
Creëert wat gebeurt stress er bij de sprekers als je gewoon je punt eigenlijk niet kunt maken. Dan ga je op een gegeven moment ook gewoon inderdaad de gespreksleiders maar negeren. Want je wil wel je punt kunnen maken. De verkiezingen komen eraan.
Ja, klopt. En vervolgens daarna spreekt Laurens Dassen ook een aantal keer door Stefan van Baarle heen. Niemand grijpt in. Dan praat mezzosopraan Tania Cross, die zit aan tafel, ineens ook door iedereen heen. Niemand doet wat. Ja, en ja, op een gegeven moment moet je dan ook niet gek opkijken als host, als gespreksleider, als presentator, dat niemand je nog serieus neemt. En dat doet me heel erg denken aan, je had het net voorzitterstraining bijvoorbeeld die wij geven, maar ik moest heel erg denken aan een college dat we beide hebben gevolgd van Björn Kuipers. Dat is een van de bekendste voetbalscheidsrechters van Nederland. Maar die,
ik heb het nu al veel meer spijt van deze voetbalanalyse. Ik heb jou veel te veel aangemoedigd.
Zo werken mijn hersenen, Victor.
Ja, dat merk ik.
Dan ga ik de hele podcast over.
Ik heb spijt,
praten.
Ik neem het allemaal terug.
Maar die legde ook uit dat als scheidsrechter moet je gewoon de eerste minuten van een wedstrijd moet je net wat strikter zijn dan anders. Want als je bijvoorbeeld iemand na 20 seconden een overtreding maakt die een gele kaart is, dan moet je hem ook geven. Want als je hem in de eerste 20 seconden dan niet geeft, omdat je denkt van is toch een beetje de eerste minuut van de wedstrijd. Ja. Dan ga je zien dat het later in de wedstrijd gaat ontsporen. Terwijl als je in het begin net wat strikter erop zit, dan weten mensen op een gegeven moment ook wel wat de bedoeling is tijdens het gesprek. Dus als dingen gebeuren die niet eerlijk zijn, dan moet je er gewoon in het begin van zo'n gesprek ook wel bovenop zitten als gespreksleider.
Dus eigenlijk wat Galit en Sofie hier verkeerd hebben gedaan, zeg jij, is dat zij te veel hebben afgewacht met ingrijpen. Ja. En dat ze daardoor de controle over het gesprek zijn kwijtgeraakt. En dat ze dus eigenlijk gewoon genegeerd werden door de deelnemers aan het gesprek, de lijsttrekkers aan tafel.
Precies. En als je de eerste 8 keer niet reageert als je genegeerd wordt, dan moet je ook niet gek opkijken als dat later niet gebeurt. Wat volgens mij zeker ook niet helpt, is dat Galit en Sofie zich op een aantal momenten echt meer in de discussie begonnen te mengen, dan dat ze er boven stonden. En ik vind één vraag van Sofie Hielbrand vind ik wel aardig om te laten zien. Die illustreert dat heel mooi. De redactie, moet je dus bedenken, heeft de helft van het gesprek ingeruimd voor een discussie over religieus onderwijs. Kennelijk vond ze dat ook een goed idee. Maar misschien ook weer toch weer niet zo'n goed idee, want dit is haar tweede vraag.
Bijzonder onderwijs.
Ik denk dat er heel veel moet gebeuren binnen het onderwijs, maar misschien is dan dat hele systeem op de schop wellicht niet het juiste punt om eruit te pikken.
Is dit nou een vraag, Victor?
Nou ja, dat is inderdaad niet echt een vraag. Ik krijg een beetje de indruk dat zij de scheidsrechter is die gaat meevoetballen.
Ja, is dit nou het belangrijkste waar je mee kan komen, Laurens Dassen? Hè? Van, kom eens met een beter punt over onderwijs. Dus ja, ze geeft hier haar mening. Maar ik bedoel, op zich, kijk, dat je, het is heel legitiem om te zeggen van, er zijn heel veel andere dingen die moeten gebeuren. Kun je uitleggen waarom dit volgens jou nou zo belangrijk is? Ja. Of waarom is dit belangrijker dan iets anders? Perfect legitiem. Maar gewoon even gewoon je mening geven van, ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n belangrijk punt om eruit te pikken. Ja, dan begin je eigenlijk een beetje mee te voetballen. En later begon Galit begon zich ook een beetje in die discussie te mengen. Met allerlei vragen over het EVRM. Van kijk mij eens advocaat zijn. Ik weet hoe het juridisch zit. Maar ook dat was meer bedoeld volgens mij om te etaleren dat hij er zelf wel wat van af wist, dan dat hij oprecht geïnteresseerd was in het antwoord dat daarop kwam. Ja. En ook dat creëert natuurlijk een situatie waarbij het veel lastiger is om je in een onafhankelijke rol als gespreksleider te laten gelden.
Ja, daarmee hebben zij hun eigen gezag eigenlijk ondermijnd. Want je gaat heel erg anders om met je medevoetballer dan met de scheidsrechter, om maar even in deze metafoor te blijven hangen. Maar nogmaals, dat heeft dus inderdaad hun gezag aangetast.
Ja, hadden ze dan toch iets wel kunnen doen? Heren, heren roepen. Karel van der Graaf, die deed dat ooit.
Ja, bekende scène.
Ja, een paar dingen hadden denk ik wel geholpen. Wat soms ook gewoon echt helpt als je het echt aan het ontsporen is en iemand gewoon echt niet direct reageert als je iets vraagt, noem iemands naam en laat dan gewoon even een pauze vallen. Je merkt toch wel dat de meeste mensen, als je naam genoemd wordt, een pauze, schrik je toch even op van, wat is hier de bedoeling?
Lars.
Of geef ook specifiek het woord aan
ik
iemand
anders.
Ik
weet niet of hij nu gewerkt heeft hoor. Ik probeer hem uit. Volgens jouw eigen advies zou jij nu je mond hebben gehouden.
Ik luister nooit naar jou, ongeacht wat je zegt.
Okay.
Het is toch
ja,
anders.
Maar goed, heb je nog beter advies misschien?
Ja, maar geef ook concreet het woord aan iemand anders. Want wat hier een paar keer gebeurde,
dat is, een goeie,
is dat ze dingen riepen als één tegelijk.
Klopt.
Maar als vijf mensen aan het schreeuwen zijn en je zegt één tegelijk, dan denken vijf mensen dus, oké, top. Alle anderen je bek houden. Nu mag ik. Maar dat denken ze dus alle vijf. Ja, dus dat is ook niet de handigste interventie dan om dat gewoon in
veel,
algemene zin te
zeggen. Je kunt veel beter dan één persoon het woord geven. Dus in plaats van te zeggen niet allemaal tegelijk, zeg je van en nu is meneer Dassen aan het woord. Ja. Dan is duidelijk inderdaad wie mag spreken en wie zijn mond moet houden. Ja,
dat kan je natuurlijk non-verbaal, met handgebaren en zo. Kan je ook wel heel veel dingen doen zonder het allemaal uit te spreken.
Ja, maar in ieder geval goed advies aan Galit en Sofie. Want dit gesprek ontspoorde echt. En we hadden het er ook. Ik zat te kijken deze week en ik appte jou terwijl jij inderdaad in Londen zat. Maar je ziet zelden dat het echt zo onvolgbaar wordt voor de kijker. Want het was echt chaotisch. Oké, straks hebben we een aantal vragen van luisteraars over de verkiezingen ingestuurd gekregen. En we hebben een hele uitgebreide versie van Vraag het Fik en Lars vandaag. We gaan het onder andere hebben over een onderuitgezakte Frans Timmermans. Maar eerst, Lars,
is het tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Nou, we zitten natuurlijk een beetje in politieke sferen deze dagen. En daarom heb ik een oude tune van Den Haag vandaag meegenomen. Een tune die wel heel erg lang is gebruikt. Dus ik denk zeker de wat oudere mensen die zullen hem zeker nog herkennen. Den Haag vandaag, de tune van 1977, die ongeveer tot 1992 is gebruikt. Door de legendarische componist Ruud Bos is die gemaakt. Die heeft ook de Fabeltjeskrant gemaakt. Ook bijvoorbeeld de muziek van Zeggens A en De Fabriek. Dus echt legendarische tunes. Deze is ook van hem. Den Haag vandaag was in die tijd een zelfstandige rubriek van een kwartier, die na het 10-uur-journaal werd uitgezonden. Alleen op de dagen dat de Tweede Kamer aan het vergaderen was, waarin besproken wordt wat er die dag is gebeurd.
Job Friso herinner ik me nog bij Den Haag vandaag.
Job Friso, in de latere jaren was dat inderdaad een belangrijk gezicht daarvan. In de tijd dat dat begon had de NOS meerdere van dit soort rubrieken. Ze hadden Panoramiek, dat was een buitenlandrubriek die ook dagelijks werd uitgezonden. En eigenlijk werd het allemaal samengevoegd in NOS Laat. Dat werd later Nova, dat werd later Nieuwsuur. En de naam Den Haag vandaag is verdwenen. Maar feitelijk wat Arjan Noorlander daar doet, dat is wat Den Haag vandaag vroeger ooit was. De tune van 1977 tot en met 1992. MUZIEK
hele korte.
Een korte, ja. Ja, zeker, ja. Ja,
maar helemaal goed. Ja, mooie tune. Lekker veel energie. En laten we die vasthouden en doorgaan naar de vragenrubriek. Want, ja, we konden het net al aan. We kregen heel veel vragen de afgelopen week die specifiek over de verkiezingen gaan. Dus het leek ons aardig om die een beetje samen te voegen en te kijken van of we misschien een aantal vragen tegelijk kunnen pakken en die kunnen beantwoorden.
Dus daarom inderdaad een grote Vraag het Vic en Lars verkiezingsspecial. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. In de toekomst kun je ons ook een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvicandlars@gmail.com. Zoals altijd mag het een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. Oké, de eerste vraag van deze week die komt van Tahir. Beetje anders lees jij
het. Ik lees het voor, Lars. Ja, ha, Vic en Lars. Het valt me op dat zeker tijdens de campagneperiode politici iets meer dialect gebruiken dan anders. Oftewel, ze praten wat platter. Ik denk dat ze dat doen omdat ze dan wat menselijker en benaderbaarder overkomen. Zou dat kunnen kloppen? Succes met jullie heerlijke podcast. All the best, Tahir.
Nou, dankjewel voor je vraag. Het is mij niet per se opgevallen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar wat daarvan voor voorbeelden zijn. Wat ik in ieder geval weet is dat in Amerika dat een ding is wat inderdaad veel politici deden. In de campagne van 1992, toen Bill Clinton voor het eerst voor het presidentschap ging, toen sprak hij met een aanmerkelijk duidelijker zuidelijk accent dan toen hij later president werd. Als je dat nu terugziet, dan hoor je dat zuidelijke accent echt veel duidelijker dan later. En dat zou er inderdaad kunnen duiden dat hij dat gebruikte om wat menselijker over te komen. Obama had ook de neiging om inderdaad meer zwarte woorden te gebruiken, of tenminste taal die door zwarte mensen gebezigd wordt als die voor een zwart publiek stond. Het woord bamboezeld gebruikte die een keer toen die voor een zwart publiek stond. En dat is typisch zo'n woord wat zwarte mensen meer gebruiken dan witte mensen. Ik geloof wel dat dat soort dingen gebeuren. Dat kan ook onbewust zijn dat je dat soort dingen doet om een connectie te krijgen. Ik ben wel benieuwd naar wat daar de Nederlandse voorbeelden van zijn. Ik heb het bij onze lijsttrekkers niet opgemerkt. Maar dat kan ook misschien zijn omdat ik ze vooral op televisie heb gezien.
Het is mij niet opgevallen dat ze het meer doen. Ik denk dat we op dit moment natuurlijk wel een selectie hebben die meer uit wat dan de regio genoemd wordt komt. Hè. Dus je hebt natuurlijk Frans Timmermans. Die heeft natuurlijk Maastrichtse tongval, Limburg. Je hebt Geert Wilders heb je natuurlijk. Je hebt Caroline van der Plas. Pieter Omtzigt heeft natuurlijk ook altijd meer zijn lokale roots gehouden, woont daar nog steeds en zo. Dus soms heeft het misschien ook wel te maken met wie op dat moment gewoon de meest geziene gasten, politici zijn die je ziet en hoort.
Ja, zullen we naar de vraag van de sterren van deze vragenrubriek. Reinder en JW's waren ook aanwezig bij onze live opname een paar weken geleden. Ze hebben al drie keer eerder een vraag ingestuurd. Meestal is het weer een vraag die kritisch is op mij, want het zijn twee enorm linkse mensen. Echt enorm linkse mensen. Ze zijn ook wat jong en naïef. Ze hebben gewoon nog niet zo heel veel levenservaring, dus dat kan je ook niet kwalijk nemen. Die mensen die schuiven vanzelf op naar rechts. Maar dit is weer een vraag uit het linkse kamp.
Oké, beste Vic en Lars. De Nederlandse Orde van Advocaten toetst elke verkiezing de programma's op rechtsstatelijkheid. Voldoende programma's aan de grondwet en aan mensenrechten. We zouden verwachten dat conservatieve partijen hier goed scoren. Conservatief betekent immers respect voor instituties, respect voor de grondwet, respect voor rechtsstatelijkheid. Progressief neemt juist meer risico's en zoekt van nature meer grenzen op. Echter, het tegenovergestelde is waar. Progressief houdt zich beter aan de wet, zorgt voor een juridisch betrouwbare overheid en respecteert mensenrechten beter dan conservatief. Hoe kan dit? Waarom scoort conservatief zo slecht in wat voor hen toch juist een thuiswedstrijd zou moeten zijn?
Groetjes van jullie trouwste fans schrijven ze erbij en ze noemen zichzelf de MVP's van de vragenrubriek. Nou ja, dat is iets waar ik het inderdaad wel een klein beetje mee eens ben. Want we zijn natuurlijk hier van de feiten, dus ik heb het er eens even bij gezocht. Het rapport van de Orde van Advocaten heb ik er inderdaad op nageslagen. En wat zij zeggen, dat blijkt inderdaad te kloppen. De Orde van Advocaten ziet een aantal van de plannen die rechtse partijen hebben als problematisch voor de rechtsstaat. Een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld BBB en ook Pieter Omtzigt heeft iets vergelijkbaars, namelijk een jaarlijks quotum voor vluchtelingen. De Orde van Advocaten zegt dat is in strijd met internationale verdragen en daarom tast het inderdaad de rechtsstaat aan. Ja, kijk, even over de inhoud daarvan. Ik moet je heel erg zeggen, vinden we nou echt met z'n allen dat als je een quotum voor vluchtelingen inzet, dat de rechtsstaat aantast? Want als dat de conclusie is, dan kan je dat dus niet beperken. Dan kan je de instroom van vluchtelingen en asielzoekers en andere immigranten niet beperken. Dat is feitelijk dan de conclusie. En ik zie het zo, je hebt twee dingen die je altijd tegen elkaar moet afwegen. We hebben in Nederland een democratische rechtsstaat, maar de rechtsstaat is soms een beperking op de democratie. Hè? Dus er is geen tirannie van de meerderheid omdat je minderheidsrechten wil respecteren. Maar de democratie is in zekere zin ook een beperking op de rechtsstaat. Soms wil heel graag het volk iets en waar een wil is, is uiteindelijk een weg. Dan moet er uiteindelijk een weg gevonden worden, want het is heel belangrijk dat de overheid draagvlak blijft behouden. Dus die twee moet je altijd tegen elkaar afwegen. Ik denk eerlijk gezegd hier dat er niet zoiets is als een perfecte rechtsstaat, maar ik denk wel dat er een duidelijke wens is van de mensen om dit in te perken. Ik denk ook dat er goede logische argumenten voor zijn. Ik begrijp dat. En ik vind dat dit soort organisaties zoals de Orde van Advocaten, een hele technocratische, een hele smalle blik vaak hebben. Ze kijken alleen maar naar hun expertise. En de kiezer kijkt gelukkig veel breder. Die moet allerlei belangen afwegen. Ik vind dat heel goed. Want heel eerlijk gezegd, als wij medici bijvoorbeeld alles laten beslissen, dan zouden we allemaal een jaarlijkse griepprik krijgen en zouden we allemaal waarschijnlijk met mondkapjes oplopen. Omdat zij constant bezig zijn met het gevaar dat we mogelijk griep zouden kunnen krijgen. En daar sterven ook best wel veel mensen per jaar aan. Ja, precies, exact. Dus je hebt uiteindelijk die brede blik van de kiezer nodig om alles tegen elkaar af te wegen. Dus wat is de Orde van Advocaten met een rapport waard? Nou, ik heb zoiets van meer informatie kan op zich nooit kwaad. Maar om heel eerlijk te zijn, ja, ik vind de dingen die zij zorgelijk vinden nou niet echt de democratie ondermijnen. Ik vind het echt complete onzin dat de democratie ondermijnt zelfs.
Nou, waar ik de waarde van in zie, want ik zie het ook niet als een soort van stoplichtsysteem van jij staat op groen en jij staat op geel. Maar als je plannen strijdig zijn met bijvoorbeeld internationale verdragen, dan maakt dat het wel aanzienlijk moeilijker om ze voor elkaar te krijgen. En dat vind ik zinvol als kiezer om te weten. Dat ik denk van, daar wordt iets voorgesteld wat wel ontzettend lastig is om voor elkaar te krijgen. Betekent niet dat het onmogelijk is, maar het helpt mij als kiezer in ieder geval om te zien van, sommige dingen zijn realistischer dan andere.
Ja, eens. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat vind ik een uitstekend punt. Ik denk dat je die informatie wil hebben als kiezer. Maar om dit vluchtelingenvoorbeeld nog eens aan te halen. De definitie van een vluchteling is de afgelopen jaren gewoon heel erg sterk opgerekt. Dus het VN-vluchtelingenverdrag is getekend in 1951. En er zijn heel veel mensen die tegenwoordig als vluchteling worden beschouwd, die toentertijd nooit zo zouden zijn gezien. En dat betekent dat we te maken hebben met een best wel grote instroom van vluchtelingen. En ja, dat opgerekt is door de jurisprudentie, dat is één ding. Maar dat je daar dan niks aan zou kunnen doen, dat alles wat je daaraan doet een soort van aantasting is van de rechtsstaat, omdat dat nou eenmaal het verdrag is, ja, dat vind ik waanzin. En om dan even concreet terug te komen op de vraag van onze zeer linkse en zeer, laat ik het nog maar een keer zeggen, klein beetje naïeve vrienden, maar waarom rechtse partijen vaker, dingen doen die de rechtsstaat zouden ondermijnen volgens de Orde van Advocaten. Ik denk dat dat vooral komt omdat heel veel linkse partijen, ze willen best wel grote veranderingen en dergelijke. Dat geloof ik op zich wel. Ik denk dat Bijeen hele grote veranderingen wil. Maar dat zijn allemaal veranderingen die in het progressief liberalisme vallen, wat op dit moment de dominante ideologie is. Waar rechtse partijen zoals BBB en ook in zekere zin wel Pieter Omtzigt voor strijden, is een ander denkkader. Die willen wezenlijke veranderingen. En technocratische organisaties die zitten altijd gevangen in de huidige denkkaders. Dus vandaar dat zij heel veel dingen zien als een gevaar. Terwijl, om heel eerlijk te zijn, jongens, dat is het gewoon allemaal niet. Waar een willens is een weg. We kunnen het wel scheffen met z'n allen.
Ja, ik vind het wel een beetje een naïeve manier om daar naar tegenaan te kijken. Want ik zie juist dat partijen als Bijeen en de Partij voor de Dieren dingen bepleiten die we nog nooit eerder hebben gedaan. Radicaal nieuwe ideeën of een basisinkomen. Dat soort dingen worden ineens bepleit. Terwijl heel veel conservatieve partijen vooral terug willen naar hoe het 30 jaar geleden was. Nou, dat zou niet per definitie in strijd moeten zijn met de rechtsstaat. Tenzij je dus misschien heel veel mensen daarvoor onder de bus wil gooien. Goed dat er partijen zijn die dat in ieder geval signaleren dat je dat doet.
Nou, jij mag in ieder geval het laatste woord hebben in deze discussie, want we gaan naar de volgende vraag. En die komt van, we waarderen alle luisteraars. Sommige luisteraars, Lars, die waarderen we ietsje meer. En een van die luisteraars is Mies. Die heeft ons een vraag gesteld op Twitter. Ze heeft ons zoveel malen gepromoot. Daar zijn we hartstikke dankbaar voor. Dus vandaar dat ik haar zeer waardeer. Maar zij wijst op Frans Timmermans. En die lijkt niet uit te gaan van zijn eigen kracht of zijn eigen verhaal, maar waarschuwt voor het gevaar als je niet op zijn partij stemt. En zij vraagt ons, wat vinden jullie hiervan? Ik zal even het fragmentje laten horen, want dan weten we waar het over gaat.
Ik was wel blij met het feit dat hij zei dat hij niet met Wilders wil regeren. Dat scheelt alweer. Dat wil de VVD wel. Maar toch, als ik hem vraag... help je me om het minimumloon te verhogen? Dat geeft hij niet thuis. Als ik hem vraag, zullen we samen kinderopvang helemaal gratis maken? Geeft hij niet thuis.
Ja, oké. Okay. Ik heb het hele fragment gekeken. En heel eerlijk, Mies, ik heb hier niet zo'n probleem mee. Want verkiezingen gaan om keuzes. En je mag kiezers natuurlijk best wel zeggen wat er op het spel staat. En daarmee je eigen standpunt vergelijken met dat van een ander. En wat Timmermans hier doet, zij zegt dat heel veel dingen waar zij zelf voor staan, waar GroenLinks Partij van de Arbeid zich voor inzet, dat die niet mogelijk zijn met Pieter Omtzigt. Of dat Pieter Omtzigt daar in ieder geval niet in meegaat. Nou ja, prima natuurlijk om dat aan te geven. Zo gek vind ik dat niet. En ik zat me ook even af te vragen van, maar wie staat er dan wel boven de partijen? Wie doet dan wel alles op eigen kracht? Een Omtzigt, een Yesilgus? En toen dacht ik van ja, nou eigenlijk ook niet. Want als je nou echt gaat kijken naar wat Dylan Yesilgus ook in de campagne zegt, dan zegt hij over Wilders van one-liners schreeuwen die niet kunnen, gaan dit land niet verder helpen. Over Omtzigt, er zat een hele aanval op Twitter van dat debat waar jij schitterde door afwezigheid. Ze bleef vragen om een lijstje met plussen en minnen. Over GroenLinks, Partij van de Arbeid, merkt ze bij het AD op dat ze daar een soort van vijandigheid richting ondernemers proeft. En wat mij heel vaak opvalt is dat mensen eigenlijk vooral een probleem mee hebben als iemand dat doet. Als het gezegd wordt door een politicus waar ze het niet mee eens zijn. Of als hun eigen favoriete partij wordt aangevallen. Ik denk, ja, kom op, het zijn verkiezingen. Vergelijk hoe jij erin staat. Maak duidelijk wat er te kiezen valt. En dat je dan af en toe ook uitlegt dat jij vindt dat je tegenstander iets niet goed ziet of iets niet goed doet. Ja, dat hoort er wel bij verkiezingen.
Ik vraag me af of het strategisch is wat Timmermans doet. Want je zou kunnen concluderen dat de campagne van GroenLinks PvdA niet lekker is gelopen. Ze zijn feitelijk alleen maar gedaald in de peilingen. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar zoals het er nu voor staat, ziet het er niet goed uit voor Frans Timmermans. En dat zou een reden kunnen zijn waarom Frans Timmermans niet afsluit van ga naar de stembus en stem op GroenLinks PvdA, want dan krijgen we X, Y en Z. Dat zou zijn kernboodschap kunnen zijn.
Ja.
Maar dat hij zich realiseert, dit is uiteindelijk iets wat niet aanslaat. Ik ga op het laatste moment, maar vooral waarschuwen voor de ander, een soort van doembeeld schetsen van als rechter de macht komt, dan gebeuren er al deze vreselijke dingen. En dus eigenlijk dat het een strategie geboren uit zwakte is in plaats van uit kracht. En dat is meestal niet sterk.
Daar heb ik wel inhoudelijk dan weer een probleem mee. Want ik denk dat dit wel heel goed laat zien waar de campagne tot nu toe gefaald heeft. Want als je nu kijkt en het gemiddelde van de peilingen vergelijkt met de vorige Tweede Kamerverkiezingen, dan zie je dat GroenLinks Partij van de Arbeid 8 zetels meer heeft dan de vorige verkiezingen. En bijvoorbeeld VVD 7-8 zetels minder. Dus als je heel objectief zou kijken van hoe staan de partijen ervoor, dan zou je eigenlijk gewoon moeten zeggen van ja, kennelijk geldt bij GroenLinks Partij van de Arbeid op dit moment toch wel dat 1 plus 1 is 3. Ze staan er veel beter voor samen dan de vorige keer. En de VVD staat op groot verlies. Alleen is dat dus niet het beeld wat je steeds hoort. Ik denk dat dat misschien wel een van de grootste problemen deze campagne is, dat GroenLinks Partij van de Arbeid er niet in slaagt om dat beeld neer te zetten, dat zij het nu gewoon ook in de peilingen veel beter doen dan de vorige verkiezingen. Ze zijn 50% groter.
Ja, maar aan de andere kant, rechts lijkt, laten we zeggen, het rechtse blok lijkt op een gigantische overwinning af te stevenen. Laten we even Omtzigt als rechts beschouwen, VVD ook, Wilders, BBB. Ja, daarmee heb je feitelijk al gewoon, zoals het er nu uitziet, een meerderheid in de Tweede Kamer.
Ja.
Het rechtse blok is deze verkiezingen keihard aan het winnen. Dus ja, misschien leuk dat ze een paar extra zeteltjes erbij hebben bij GroenLinks en de PvdA, maar daar heb je natuurlijk niet zo vreselijk veel aan als je meerderheid heeft.
Maar als een partij 50% meer zetels heeft in de peilingen dan ze op dit moment in de Tweede Kamer hebben, dan zou je verwachten dat er in ieder geval over die partij, los van het hele sentiment over rechts, hè, maar er over die partij een veel positiever sentiment zou zijn. En dan
even tegenovergestelde daarvan, want de rechtse partijen zijn redelijk gefragmenteerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze zijn verdeeld over de VVD, Omtzigt, BBB, PVV. Er is één hele grote linkse partij, die weet niet op te boksen tegen die vier andere partijen. Je zou dat ook kunnen zien als misschien een zwaktebod. Ik bedoel, je kunt het het op meerdere manieren bekijken. Ja. Ik probeer alleen even daar iets tegenover te zetten. Ik weet niet of ik het echt een prestatie vind van de mensen van GroenLinks, ja. PvdA. Ik denk dat ze echt een belabberde campagne hebben ingezet. En het feit dat Wilders over wachtgeld begon, wat natuurlijk al aan het begin van de campagne, zoals wij ook besproken hebben, terugkwam. Ik denk dat Timmer Frans, om het maar even zo te zeggen, niet de gedroomde lijsttrekker was.
We gaan het zien, want er kan ook in de laatste week nog echt wel veel gebeuren. Dus ik zou niet te snel nu al afschrijven, want ook de komende week kan er echt nog wel veel veranderen, Victor. Dus nog even niet je kruid verschieten, zou ik zeggen.
Oké, goed. Dan gaan we naar de laatste vraag. Die komt van Noah. Beste Vic en Lars, schrijft zij. Afgelopen week bespraken jullie de online advertenties van politieke partijen. Nu ben ik benieuwd hoe jullie kijken naar de offline advertentie die ik gisteren in een bushokje zag. Het gaat om de advertentie van PvdA GroenLinks. Frans Timmermans staat hier groot op met de tekst: kies voor visie en daadkracht. Timmermans hangt voorover met licht ingezakte schouders en zijn handen over elkaar. De conclusie die mijn vriend en ik trokken is dat hij van alles uitstraalt, zoals zachtaardigheid of senioriteit, maar absoluut geen daadkracht. Terwijl dat wel de belofte is die de tekst uit. Is dit een campagneblunder van PvdA GroenLinks of maakt het in de praktijk niet uit dat de tekst en foto totaal niet matchen? Ik ben benieuwd hoe jullie hier met jullie communicatiebril naar kijken. Goed, Noah.
Ja. Nou ja, deze poster komt zo massaal terug. Alle bushokjes in mijn wijk die hangen er vol mee. Ik kwam op Amsterdam Centraal aan, terug uit Londen. En ook daar hangt alles echt helemaal vol met precies deze poster. Dat ik toch al geneigd ben om te denken dat hier wel iets van focus groups zijn gedaan. Om te kijken hoe de achterban erop reageert.
Bij mij hangt het vol met posters van Joost de Eerdmans. Ik heb geen idee wat dat zegt, maar ik heb nog geen poster van Frans Timmermans gezien hier.
Voor mij, welke posters je ziet bepaalt ook wel gewoon welke wijk je woont. Maar wat mij opvalt, ik ben het wel eens met de observatie dat Timmermans hier weinig daadkracht uitstraalt. Ja. Een beetje scheef onderuit gezakt. Overigens kijkt hij wel recht de lens in. Dus dat vind ik dan nog wel iets van kracht uitstralen. Kijk, volgens mij is bij beeld het belangrijkste is het eerste gevoel wat je krijgt. Los van die tekst die erbij staat. En ik denk, ik val meer in de doelgroep dan jij, Victor. Maar bij mij kwam het juist, het eerste beeld was toch iets van sympathie en vertrouwen. En misschien ook wel niet zo arrogant als hij soms ook wel overkomt.
Ja.
Misschien is dat meer een doel van deze poster. Want kijk, als hij daar gaat zitten en hij kijkt een beetje arrogant zo in de lens. Of hij slaat met een hand op tafel. Dan is de eerste gut feeling is al heel snel: jeetje, arrogant.
Ja.
En ik denk dat hij hier gewoon vertrouwd en sympathiek. Dat was in ieder geval mijn gevoel toen ik die foto zag. Maar dat wil je natuurlijk niet boven zo'n poster plaatsen. Nee. Vertrouwd en sympathiek. Ja, kijk, iemand die zichzelf sympathiek noemt, is natuurlijk per definitie niet sympathiek. Hè? Dus dat had je er niet boven kunnen zetten. Ik denk dat ze eerlijk gezegd meer hebben gekozen voor taal die hun achterban wel wil horen. Kijk, na 13 jaar Rutte, kan ik me voorstellen dat ook uit hun focusgroups is gebleken dat visie, iets wat Rutte natuurlijk niet had, daadkracht, wat hem ook waar vaak wordt verweten dat hij dat niet had, dat dat nou echt iets is wat mensen nu willen horen. Dus ik vermoed dat ze daar een beetje een soort van compromis hebben gehad, waarbij het beeld wel veel belangrijker is dan de tekst erbij.
Ja, precies. Maar dat vind ik wel een interessante analyse van deze poster. Ik denk dat ze inderdaad bij GroenLinks PvdA hebben gedacht van: we moeten Frans een beetje likable maken. En het is natuurlijk een ijdele, arrogante man. Dus laten we maar lekker sympathiek afschilderen. Dan zijn er nog wat kiezers die we kunnen strikken om op ons vreselijk partijtje te stemmen. Dat is goed.
In deze foto vind ik dat hij eigenlijk nog best goed in beeld staat. Het valt me op dat als je heel Timmermans ziet, dat hij heel vaak met zijn voeten zegt, maar zijn tenen naar elkaar heeft. De laatste tijd minder, dus ik vermoed dat iemand er wat over gezegd heeft, maar dat is natuurlijk niet zo krachtig. Hè? Want je moet een beetje met je
dit
tenen
is wel even
naar,
het moment inderdaad
naar
dat ik ga zeggen, dit is een podcast en we zijn nu allerlei beelden aan het bespreken die de luisteraar niet heeft. Maar goed, dankjewel Noah.
Als je
Noah
nu even aan het rennen bent en je luistert deze podcast, kijk even naar je voeten. Ja. En als je op de foto staat, zorg dat ze iets naar buiten gaan en niet zo breed als Timmermans. Want hij staat altijd net iets te breed. Een beetje wijdbeens op de foto.
Dankjewel voor je vraag, Noah. Dankjewel de andere vragenstellers. vraaghetvikenlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Nou, we zijn er weer doorheen. We gaan stemmen deze week. Waar ga je op stemmen, Lars?
ik heb nog niet mijn keuze bepaald. Dat is echt een oprecht antwoord.
Maar
ik ga er nog hard over nadenken.
Dit is weer allerlei ontwijkende antwoorden die ik hier merk. Goed, het is over deze aflevering van de Communicano's. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen. En schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.